feit dat er iemand luistert en gezien worden als een mens, als iemand die ook nog dromen heeft.
Welkom in het hart van CAW Oost-Vlaanderen.
Ja, ik heb niet zoveel weetjes om te vertellen, vrees ik. Zo interessant is mijn leven niet. Maar ik doe mijn job heel graag.
In deze podcastserie duiken we in de levensader van ons werk, de hulpverlening.
Zou jij zomaar heel je ziel blootleggen in een eerste gesprek met een hulpverlener? Ja, nee.
We verkennen onze 7 hulpcontinua, de thema's waarin we ons specialiseren. Van dak- en thuisloosheid tot hoogconflictueuze scheidingen en nog meer.
Zolang als dat er liefde gaat zijn, dat liefde bestaat van dat er ook scheidingen zullen bestaan.
Maar we kijken ook achter de schermen, naar de mensen die onze hulpverlening mogelijk maken.
Ik doe boekhouding alsof het voor mezelf zou zijn.
En we exploreren wat de uitdagingen zijn voor de toekomst en wat CAW nodig heeft om ze samen met haar cliënten, partners en het beleid aan te gaan.
Ik vond geen woning en zo. En ik gaf de moed eigenlijk echt wel al op van, ja nee, ik ga hier toch niets vinden, want de huurprijzen zijn gewoon niet te doen.
Deze aflevering, de ondersteunende dienst, financiën.
Goedemorgen. We bevinden ons vandaag in een heel leuke ruimte. Er staat hier een kikkertafel. Johnny en Marleen hebben hun podcastzenuwen daar al op gebotvierd. Goedemorgen, Johnny en Marleen. Hoe voelen jullie zich vandaag?
Goedemorgen.
Goedemorgen.
Goed. Was het plezant aan de kikkertafel?
Ja, hoor.
De bezoekruimte is goed voorzien van poten en oren. De kikkertafel is natuurlijk toch wel het speeltuig bij uitstek.
Wie heeft er gewonnen?
Johnny.
Overduidelijk.
Johnny, eigenlijk. Maar mijn goals moeten nog komen.
En die waren misschien kwalitatief ook beter. Dat kan ook, hè. Zo, we gaan eraan beginnen, hè. Kwantiteit is niet altijd belangrijker dan kwaliteit.
Dat is ook waar.
Maar als ik het versta, ja, is zowel in jullie afdeling kwantiteit een ding en kwaliteit. Want jullie moeten heel wat werk verzetten. Ik ga jullie eerst eens laten voorstellen. Marleen, ladies first, hoe ben je hier vandaag terechtgekomen op onze podcast? Wie ben jij?
Ik ben Marleen. Ik ben ooit begonnen in CAW, CAW Waasland, een van de 6 VZW's voor de fusie in 2000. En dat was in Sint-Niklaas, dus dat was 18 jaar geleden, ben ik begonnen als financieel verantwoordelijke.
Ja. Dat is al een hele tijd. En Johnny, hoe zit het bij jou?
Ik ben het jonkie van de groep. Ik ben onlangs, laten we spreken, 2 jaar geleden gestart als financieel verantwoordelijke voor financiën. Marleen is ondertussen mijn rechterhand. En ja, zoals ik zeg, het is ondertussen veel veranderd, zoals Marleen eigenlijk straks al aanhaalt. Maar er zijn nog veel uitdagingen.
Ja, daar gaan we straks verder op ingaan. Ik wil eerst eens weten van, ja, hoe ziet jullie dagelijks takenpakket er zo uit? Hè? Een dienst financiën, dat roept heel veel ideeën op. Vaak weten mensen niet goed wat dat allemaal inhoudt. Hoeveel mensen werken er bij jullie? En ja, wat zijn zo jullie bezigheden?
Ja, mijn dag begint met mijn mails. Dat zijn zeer diverse mails. Namelijk een hele hoop facturen die digitaal worden opgestuurd. Daarnaast hebben we die we ook dan moeten verwerken natuurlijk. Op een bepaalde manier. We moeten die scannen, we moeten die in het systeem van onze boekhouding zetten. We moeten een goedkeuring krijgen van de mensen die voor het budget verantwoordelijk zijn. Alvorens dat we die degelijk kunnen verwerken en ook kunnen betalen. Daarnaast zijn er ook heel wat mails rond verzekeringen, medewerkers die vragen hebben over de inhoud van de polissen, medewerkers die ook schadegevallen hebben.
Dat is de hele boterham. Maar ik heb al gekeken dat jullie de mails toch af en toe een keer proberen beperken. Ik heb een hele grote bak snoepen zien staan bij jullie op het bureau. Wat is de functie daarvan? Is er daar iemand permanent jarig of is dat een manier om mensen een keer wat meer bij jullie binnen te lokken?
Marleen is niet permanent jarig bij ons. Het is wel een manier om het engagement in het CAW wat te vergroten. Een mentaal steuntje, een suikerke na de middag, een dessertje voor sommigen. Het kan allemaal geen kwaad. De deur staat open. Iedereen is welkom.
Fijn. Leuk om te weten. Ik ga zeker een keer langskomen. De naam van jullie afdeling, dat spreekt eigenlijk voor zich. Financiën, CAW is wel een bedrijf zonder winstoogmerk. Hoe zit dat proces in elkaar? Waar komen de middelen vandaan? Hoe worden die beheerd?
Wij werken eigenlijk heel veel convenanten en subsidiebronnen. Een van de grootste subsidiebronnen is namelijk de AWW-envelop, onze reguliere enveloppe die gebaseerd is op een decreet.
Ga je even onderbreken. Wat is een convenant?
Een convenant is eigenlijk een samenwerking, een officiële samenwerking, als ik het zo moet noemen, tussen een aantal partijen. Meestal gaat dat over een overheid, lokaal bestuur, een Vlaams bestuur, Europees bestuur en wij natuurlijk. En daar kan ook een andere partij bij zitten, bijvoorbeeld nog een andere VZW. Wij sluiten dan officieel een samenwerking af, waar dat we dan een officialiseren van kijk, wij gaan samen in zee en dit zijn de spelregels waar dan we mee aan de slag gaan. Dat is eigenlijk een convenant.
Ja, en een AWW-envelop?
AWW staat voor Algemeen Welzijnswerk. En wij krijgen onze financiering in een enveloppe gefinancierd. Begrijpend, wij krijgen eigenlijk een som
geld. Zoals op een trouwfeest.
Zoals op een trouwfeest. Alleen moeten we dan iets meer dan een trouwfeest wel een output tegenoverzetten natuurlijk.
Ja, er is een decreet dat 15 decretale opdrachten die de overheid eigenlijk ons oplegt om uit te voeren, waardoor dat we dus die middelen nodig hebben.
Ik denk dat we er 25 hebben.
Ah.
Ja. Hoe beheren wij dat eigenlijk, die middelen? Wij beschouwen eigenlijk iedere convenant, iedere subsidiebron als een aparte inkomst. Die inkomsten, in veel gevallen, moeten die ook verantwoord worden en we registreren die ook allemaal apart, zodanig dat we een duidelijk overzicht hebben van welke bron van inkomsten hebben we en welke kosten gaan daar tegenover. In het kader van veel processen is het dan ook belangrijk om de kosten en de opbrengsten aan elkaar te linken en zo goed mogelijk toe te wijzen. Een taak waar dat we nog steeds veel aandacht aan moeten spenderen.
Ja, want ik heb ook gehoord dat het aantal convenanten dat toegenomen is buiten vroeger. Kunnen jullie daar iets over kwijt? Hoe gaan jullie dat allemaal beheren en hoe... Wat maakt dat een uitdaging is als er van die convenanten nog extra bij komen?
Wel, wij zijn ooit bij het begin van de fusie van de VZW zijn wij gestart met ongeveer 50 convenanten. Dat is ondertussen gegroeid tot ergens een raming van 160 convenanten. Voor de convenanten zijn we eigenlijk met 4,5 voltijdse voor die 160 convenanten binnen een zeer korte periode te verantwoorden. Dus dat is een enorme berg waar we nu aan beklimmen zijn en die is voor de moment heel steil. En wij hopen de top te kunnen bereiken op 1 mei.
Dus jullie zijn eigenlijk een beetje alpinisten?
Ja, inderdaad.
En hoe komt dat zo toegenomen is?
Omdat wij op de politieke agenda, denk ik, van de onderste sport van de ladder eigenlijk wel gestegen zijn gedurende de loop van de jaren. En dat onze werking eigenlijk eerder erkend en bekend wordt. En ook de samenleving is dat natuurlijk veel complexer geworden. En dat zijn specifieke problematieken die naar boven komen, waardoor dat er nieuwe samenwerkingen nodig zijn om die problematieken aan te pakken.
Ik heb ook misschien een concreet voorbeeld. Ik heb gehoord dat het aantal overkophuizen toegenomen is. Het aantal initiatieven voor de jeugd, dat is supergoed, neem ik aan.
Ja.
Maar wat voor gevolgen heeft dat voor jullie werking vanuit financiën, zo'n uitbreiding?
Ja, dat zijn vooral convenanten op lokaal niveau. Ondertussen, het is begonnen met 1 overkophuis, maar ondertussen zijn er al 10, omdat dat heel lokaal wordt beheerd met lokale middelen. Dus wij hebben dus per overkophuis een verantwoording te maken.
Ja, en meestal gaan we dan inderdaad in samenwerking met het lokaal bestuur, die dan ook een eigen inzet van mensen en middelen heeft.
Ja.
die dat aanbod gaan versterken. Wij nemen daar een luik in op en zij nemen daar ook een luik in op. Dus wij proberen voor overkop dicht samen te werken en ook connectie te houden met dat befaamd lokaal bestuur waar dat we dan over spreken, of befaamde lokale bestuur waar we over spreken. En dan zitten we bijvoorbeeld in de lokale van de jeugddienst of zitten we dicht bij de lokaal bestuur, zodanig dat we ons kunnen eiken op de problematiek, de vraagstelling, de groepen die daar of meer specifiek aanbod gaan komen.
Ja, dus een aangepast aanbod per lokaal niveau eigenlijk. Maar dat maakt dat je niet die uitbreiding van die overkophuizen zomaar over één financieel plan kunt scheren, maar dat elk specifieke werking, elk overkophuis, elke lokaal takje zijn eigen financieel plan heeft. Ik kan mij voorstellen dat dat gevolgen heeft voor jullie. Hoe vangen jullie dat op?
We kijken eigenlijk naar iedere convenant zeer positief, want dat betekent dat ons aanbod nog steeds aan het uitbreiden is. Dat is eerst en vooral een belangrijke om mee te beginnen. Een tweede aspect is natuurlijk, we zijn nog steeds een ondersteunende dienst. Iedere convenant die erbij komt, betekent eigenlijk ook een extra werklast. Die werklast die wordt momenteel gedragen door heel wat collega's, maar die collega's hebben eigenlijk ook hun takenpakket vooral. Dus dat is niet zo eenvoudig om dat zomaar ergens bij te schuiven. Nu, doorheen de tijd wil dat wel zeggen dat ieder lokaal bestuur ook op zijn manier eigenlijk een verantwoording heeft opgebouwd, die uiteraard verschillend is van elkaar. Ze hebben daar nog niet samen mee gezeten, waardoor dat de punten en commas bijvoorbeeld in het noorden van Oost-Vlaanderen en bijvoorbeeld gemeentebestuur Zelzaten verschillend zijn dan in het zuiden, bijvoorbeeld voor gemeentebestuur Ronsen. Dus de vragen die gesteld worden, dat is niet één lijn, maar zijn verschillende soorten vragen, waardoor dat het moeilijker is om zomaar te zeggen het is één uniform iets en we geven u één uniform antwoord. Het is meestal maatwerk.
En doordat het aantal convenanten gestegen is, is het complexer geworden. Want elk project of elke convenant heeft een projectverantwoordelijke. En wij moeten aan de weet komen wie is de projectverantwoordelijke. En wij moeten dat ook tijdig weten, want het duurt ook wel lang eer een convenant ondertekend geraakt door de verschillende partijen, omdat er dikwijls andere organisaties bij betrokken zijn. Dus de kosten manifesteren zich eigenlijk al voordat de convenant getekend is. En dat is niet altijd zo duidelijk. En daardoor hebben we eraan gewerkt ook om niet alleen te wachten op de getekende convenant, maar dat we van op voorhand, wanneer het wordt besproken in het directiecomité en in het beleidsorgaan en beslist, dat we dat dan op die manier al te weten komen.
Dus dat is eigenlijk een positieve evolutie, de manier waarop dat jullie betrokken worden bij die convenanten, dat tijdig gebeurt en dat jullie allemaal goed communiceren met elkaar, alle niveaus die met dat convenant te maken hebben. En je hebt het over een berg, een piek. Ja, je spreekt van een berg die jullie op dit moment aan het beklimmen zijn. Zijn er zo nog van die piekmomenten doorheen het jaar? En zo ja, zijn die piekmomenten goed te voorspellen op voorhand? Of komen er soms last minute heel dringende zaken bij?
Doordat er heel wat convenanten ook zijn die gedurende het jaar starten en eindigen tijdens het jaar, zijn er regelmatig ook deadlines te halen om die convenanten af te rekenen. Daarnaast zijn er ook fiscale verplichtingen. Wij moeten aangiftes doen, bepaalde aangiftes die VZW's moeten doen. Dus dat zijn ook altijd deadlines die we moeten halen.
Ja.
We hebben eigenlijk een grote piek in onze alpinist zijn bergparcours. Dat is namelijk tot 31 maart voor de jaarrekening. Dat is denk ik de grootste.
31 maart moeten wij een overzicht maken van alle eigendommen die we in ons bezit hebben. En wij moeten als VZW daar een VZW-tax of patrimoniumtax op betalen. Ook eventuele beleggingen die we uiteraard bijna niet hebben.
Niet meer ondertussen.
Iets meer, maar het is
THW heeft niet direct belegd in crypto-coins of zo.
Dat mag niet.
Nee, dat mag niet. Nee.
Marleen doet dat denk ik al privé, maar...
Nee, ik doe dat niet privé. Mijn zoon wel, maar... Dat riskeer ik niet, nee.
Wat was het afgelopen jaar jullie focus? Aan een aantal elementen waar dat jullie... Ja, waar dat jullie focus op lag.
We werken eigenlijk al gedurende 2 jaar sinds mijn komst rond transparantie. Procesverbetering in het kader van transparantie. Om dan een aantal zaken nog meer diepgang, nog meer duidelijkheid, nog meer gedragenheid kunnen gebruiken in het CAW. Het is een uitdaging waar dat we ja, in zijn de processen, in zijn de groot worden van het CAW, redelijk veel tijd in moeten steken, maar die ook wel echt noodzakelijk is. Het is natuurlijk zo dat vanaf dat er meer gedragenheid is, meer kennis is, ook de verantwoordelijkheden en de, ja, het eigenaarschap rond geld, rond financiën, rond budgetten, tot dieper in de organisatie kan gelegd worden en ook gedragen worden.
Heb je het dan over de connectie tussen jullie dienst, financiën, en ook de diensten die de kernopdracht uitvoeren, de hulpverleners?
Ja, uiteraard. Ja,
hoe gaat dat proces? Hoe maken jullie eigenlijk, hoe zorgen jullie ervoor dat de hulpverlening haar kerntaken kan uitvoeren?
We verwerken de facturen. We betalen de facturen. De mensen die met ons samenwerken, de convenanten, die storten... Dat zijn wel verschillende systemen, maar de meeste storten voorschotten, waar dat we dan de facturen mee kunnen betalen. Voor een bepaalde deadline moeten wij dan het verslag maken, namelijk een lijst van welke kosten er allemaal zijn geweest. Wij moeten ook de bewijsstukken, dat zijn de facturen, de kastticketjes, wij moeten die allemaal ter beschikking houden. Voor sommigen moeten ze zelfs opsturen, mee opsturen, indienen. Dus het is ook heel belangrijk dat we voor elke uitgave een factuur hebben, want als wij niet kunnen bewijzen dat met een kaststuk of een bewijsstuk, dan zou het wel eens kunnen dat de overheid zegt, geef die subsidie terug. Dus dat is heel belangrijk.
Ja.
En dan overige vragen, specifieke vragen, zijn meestal op vragenaanbod. Bijvoorbeeld als wij de vraag krijgen van, kijk, we hebben een probleem in het kuisen van de linnen en we hebben gezien dat er een aantal facturen niet betaald zijn geweest. Ja, dan weten zij ons ook te vinden. We zien dat er een probleem zit in communicatie met de leverancier omtrent die facturen. Waar loopt dat dan vast? Of we hebben een probleem in de werking en dat resulteert eigenlijk in een kost. Dus daarom dat ik zeg vraag en aanbod een beetje op afroep, op mail, bij Marleen, bij een ieder eigenlijk toe in zijn.
Ja, dat zijn ook vaak dingen die je niet kunt voorspellen. Wanneer en in welke mate dat die op jullie pad komen. En hoeveel werk dat daar ook in steekt. Ja.
Elke leverancier gebruikt zijn eigen systeem om de facturen aan te bieden ook. De ene mailt, de andere zet het op papier, de andere geeft het aan de verantwoordelijke. Er zijn verschillende systemen waarop facturen ook binnenkomen. En soms valt er al eens een gat dat we die facturen niet bij ons geraken. Waardoor dat we dan inderdaad zoekwerk hebben. Is die factuur geboekt? Wie heeft die factuur? Kunnen we een kopie aanvragen?
Ja.
Dat is...
Ja. Maar ja, Marleen, je zei daarnet dat je ook kippen had. Nu ben ik aan het denken aan echt zo'n een kippenkot of een duiventil, waar dat er constant beweging is, waar dat er heel veel binnenkomt en uitgaat. En...
Ja, inderdaad.
Ja.
Mm-hmm. We voelen ons soms een beetje de kippen.
Het is heel dynamisch.
Van hier
wel,
naar daar lopen.
Ja. Heel veel komt op jullie
af. Is er ook eentje zonder kop in onze dienst?
Voel je aangesproken, Johnny?
Misschien, maar Marleen lacht alleen.
Soms voel ik mij wel de kip zonder kop van hier naar daar.
Ja, dat voel je zelf.
Dat ik niet weet wat eerst te doen.
Wat eerst doen en...
Ja.
En het is ook een grote verantwoordelijkheid, hè. Ja. Zonder financiën draait de rest ook niet. Allee, ik neem aan dat jullie daar ook wel, dat jullie die mening ook wel delen.
Ja, het is eigenlijk wel een grote verantwoordelijkheid, hè? Want wij moeten ervoor zorgen dat we centen binnenhalen en ze ook mogen behouden.
Dat is het meest onuitgesprokene op het CAW. We gaan van evidenties uit en helaas zijn centen daarvan een evidentie, maar dat is o zo belangrijk en zeker de dag van vandaag.
Ja.
Ja, personeel wordt betaald met subsidies, hè? Dus daar begint het.
Ja, en jullie zorgen ervoor dat die middelen duidelijk efficiënt worden ingezet en dat dat ook verantwoord wordt naar de bron toe, neem ik aan.
Ja.
Ja. Zijn er zo nog... Ja, jullie hebben nu een goed overzicht gegeven van wat financiën doet, waar dat jullie in het verleden op hebben ingezet. Wat zijn zo jullie prioriteiten voor de toekomst?
Wij hebben de ambitie om een aantal zaken volgend jaar aan te besteden in het kader van betere werking.
Ja, het verzekeringspakket moet aanbesteed worden.
Nog?
Ons boekhoudpakket moet ook aanbesteed worden. Waarom? Omdat ons boekhoudpakket eigenlijk aanloopt tegen de grenzen van onze groeiende VZW. Dus het systeem wordt eigenlijk weer te klein. Dus wij moeten overstappen weer op een zwaarder systeem dat nog meer gegevens kan verwerken.
Voilà. En dat kadert eigenlijk allemaal in het grotere geheel van wij willen de financiën gedragen krijgen door eenieder in het CAW. Wij willen budgetten communiceren zo specifiek mogelijk, maar ook zo breed mogelijk. Zodanig dat ze gekend zijn, dat ze geweten zijn. Een beetje meer eigenaarschap creëren waar dat ze nu nog te weinig informatie hebben om dat te doen. Dus daar zetten wij wel echt rond in. Het gegeven rond transparantie, rond gedragenheid, rond informatiedoorstroom is, dat is ons werk voor de komend jaar en jaren.
Dus je hoopt eigenlijk ook een beetje op een denkoefening die... Hoe kan ik mij dat concreet voorstellen? Je wil een betere transparantie, dat de hulpverlening ook weet wat voor budgetten dat er in hun werking zit.
Klopt.
Wat hoop je daarmee te bereiken met dat gegeven? Wat is voor jullie daarin belangrijk?
Dat er nog verstandiger, nog interessanter wordt omgesprongen met de middelen. We hebben een niet oneindig veel geld, we hebben een beperkte pot. Maar als we nog interessanter kunnen omspringen, kunnen we daar misschien nog meer uithalen wat we er vandaag mee doen. Vele dingen lopen al, maar we kunnen in veel zaken die we vandaag al doen, misschien nog optimaliseren, misschien nog een aantal bijkomende accenten leggen, waar dat nu vaak de finesse soms wat verloren geraken in het algemene geheel.
Ja.
Dikwijls dat we, als we een convenant willen aanvragen, afsluiten, dat we ook al moeten beginnen met een kostenraming in te dienen. Dus dat is ook wel belangrijk dat die kosten in de hand gehouden worden. Dus door middel van budgetten.
In elk geval kan ik me ook voorstellen dat budgetbeheer een uitdaging kan zijn in het licht van inflatie bijvoorbeeld. Zitten daar uitdagingen in?
Ja, er zitten zeker uitdagingen in. Want op het moment dat je een convenant aanvraagt, moet je een kostenraming indienen. De convenant wordt bijvoorbeeld afgesloten voor een aantal jaar. Er wordt een bedrag initieel toegewezen. Maar ondertussen loopt de inflatie, loopt de anciëniteit van het personeel verhoogd. En dat is dikwijls onvoldoende. Je kunt op voorhand niet weten hoe dat gaat evolueren. Dus dikwijls dat die inflatie of die anciëniteit, want je weet ook niet wie op voorhand je gaat aannemen. En dat is altijd gebaseerd op iemand met een bepaalde anciëniteit. Als die persoon dan toevallig meer anciëniteit heeft, is die natuurlijk eigenlijk te duur voor dat project. Maar dan hebben wij een probleem.
En hoe gaan jullie daarmee om met die uitdaging?
Wij proberen om zo goed mogelijk de aannames in te calculeren voor de komende jaren. We houden nauwlettend het planbureau en de indexaties in het oog om onze berekeningstools steeds actueel te houden.
Ja.
Het is natuurlijk een uitdaging, want het is niet zo gemakkelijk om ieder moment van het jaar een aanpassing door te voeren. Zeker in lopende projecten is dat eigenlijk ongehoord en ongezien. Vandaar dat Marleen eigenlijk wel helaas in veel zaken de waarheid zegt over ja, het ja. is moeilijk.
Het is soms wat het is.
Inflatie, het is soms wat het is, ja.
Inflatie is de evolutie wat dat er op wereldvlak gebeurt. Dus dat kun je niet voorspellen wat dat het binnen x aantal jaar is. Dat ja. kun je, de inflatie, dat kun je niet voorspellen. Hoe dat,
Ja, en dat de huidige tijden ook onvoorspelbaarder lijken dan ooit. Dat is iets wat we ook wel allemaal kunnen vaststellen.
Ja, in het verleden
denken.
Hebben we het ook meegemaakt.
Ja, ja.
Corona is uitgebroken ja. en dat was eigenlijk de start van inflatie, evoluties, ja. enorm. Hè.
Ja.
Daaruit kwam de energiecrisis.
Een jaar met 5 overschrijdingen als spelindex.
12% is 6. Ons record ja. geweest per jaar. Qua de energiemiddelen... De lonen die zo hard omhoog gaan.
Dat jullie 12% eigenlijk boven budget zaten. Of wat bedoel je?
Eigenlijk zitten er inderdaad 12% boven.
Maar bepaalde overheden, gelijk Vlaanderen, als het dan gaat over de envelop, heeft dat wel meegenomen.
Ja.
Maar het gaat meer over die tijdelijke convenanten of de lokale convenanten die niet altijd meegaan in dat verhaal.
Ja. Maar zoals dat je nu vermeldt, ten tijde dat het wel heel abrupt kwam, al die veranderingen met corona, heeft de Vlaamse overheid daar ook wel mee op ingespeeld?
Gedeeltelijk,
ja.
denk ik.
Ja, de Vlaamse overheid is een goede huisvader mee.
Ja.
Ze denken ja. mee.
Ja,
dus... Soms... Een klein beetje aan de latere kant, maar ze denken steeds mee. Dus
ja.
Allee, we kunnen ze steeds horen in ons verhaal ook. Dus.
Ja. Is er nog een boodschap die jullie willen meegeven aan de rest van de organisatie met deze podcast?
Ja, natuurlijk. We hebben eigenlijk een sterke, een fundeerde, operationele basis om van te vertrekken, waar dat we toch een aantal zaken willen uit... gebruiken om naar de toekomst te werken. We willen zeker de inhoud ook horen van wat zijn de noden en behoeften om dan verder toekomstgericht te werken. En ook al zie je ons niet, we zijn wel bezig. We zijn nog steeds achter de schermen aan de paparazzen, aan de cijfertjes aan het knutselen, zodanig dat die correct zijn in de toekomst. En ja, steeds welkom om natuurlijk een snoepje te komen halen in mijn bureau.
Ah, dat laatste heb ik zeker gehoord, Johnny, merci. Wat is volgens jullie de belangrijkste rol van de dienstfinanciën? Als je zo denkt aan uw werk, wat is voor jullie de grondslag?
Wij zien onze taak eigenlijk als een ondersteunende rol voor de hulpverleners. Zij moeten hun taken kunnen uitvoeren en daarvoor zijn budgetten nodig. Dus wij vinden dat wel een heel belangrijke taak. Wij vinden dat eigenlijk een soort ruggengraat ook voor het CAW, zodanig dat mensen kunnen werken.
Zoals dan Marleen al aangaf, jullie kunnen goed tellen. Jullie zijn goed in een veld waarbij dat jullie overal in feite aan de slag kunnen. Waarom kiezen jullie ervoor om jullie financiële talenten in te zetten voor het CAW?
Voor mij was dat eigenlijk wel een zeer bewuste keuze, omdat ik het niet alleen belangrijk vind voor het te kunnen tellen, maar ik vind dat ik mijn talent moet kunnen inzetten, ook om onrechtstreeks mensen te kunnen helpen en hulpverlening mogelijk te maken voor die mensen. Dat vind ik heel belangrijk.
Johnny, wil jij er ook nog iets aan toevoegen? Je bent er gewoon toevallig komen aanwaaien.
Ik ben hier toevallig. Ik stond er net al aan de voordeur. En nee, ik denk inderdaad dat de maatschappelijke meerwaarde, dat ook al draait het leven om geld. En dat is eigenlijk ook wat we per essentie allemaal doen. We komen allemaal werken voor onze boterham te verdienen. Willen we altijd een meerwaarde zoeken achter wat we eigenlijk verwezenlijkt hebben. En maken we dan een baas rijker of armer? Hier maken we onze baas rijker niet in geld, maar wel vooral in een maatschappelijk doel te verwezenlijken. Dat is wel het mooie hier aan het CAW.
Dat is mooi. Dankjewel om hier vandaag aanwezig te zijn en voor jullie tijd en voor de snoepjes.
Dankjewel.